Daarna openen we de Heilige Schrift ook in het boek der Psalmen en lezen daaruit Psalm 1.
Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg van de zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in de Zere wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.
Gemeente, straks in de prediking willen we samen gaan luisteren naar de boodschap van Psalm 1. En geliefde gemeente, denk eens even na. Vanmorgen zijn we opgestaan. Je bent naar de kerk gekomen. Je kwam mensen tegen. Wat was nou het eerste wat je vanmorgen tegen een ander hebt gezegd? Waarschijnlijk was dat iets, of je er nou over nadacht of niet, maar waar wel iets goeds in doorklonk. Zoals in het eenvoudige goedemorgen. Of dat je misschien bij het betreden van de kerk tegen een broeder of zuster zei, nou, gezegende dienst hoor. Of dat het misschien zo was, omdat je iemand sinds afgelopen maandag voor het eerst ontmoette, dat je zegt, het is al wel een week later, maar nog van harte de beste wensen. We hebben elkaar, denk ik, voor het grootste deel van morgen, als je erover terugdenkt, iets goeds meegegeven. Maar heeft u erop gelet, gemeente, wat het eerste was wat God je vanmorgen heeft willen zeggen? God die ons allemaal kent. God die weet ook wat we allemaal de eerste week van het nieuwe jaar allemaal gedaan hebben en gezegd hebben en gedacht hebben. Wat was nou het eerste waar God je mee tegemoet kwam vanmorgen? Misschien zo standaard dat je er niet eens meer op lette. Maar het is wel een wonder. Het eerste wat God tegen ons te zeggen had, genade zij u en vrede. Dat mocht over iedereen hier worden uitgesproken. En toen vervolgens het woord van God gelezen werd, wat was het eerste woord van de schriftlezing? Wel gelukzalig. Dat is waar God vanmorgen met ons mee wil beginnen, gemeente. Wat de Heere ons ook gunt. Daarom zijn we nog hier. Daarom zijn we tot op deze dag gespaard. Maar daar is ook de rest van de tijd die voor ons ligt voorbedoeld. Dat wij ons op zo'n weg zouden begeven. Dat wij onderweg zijn naar de zaligheid. En de Heere die ons wel gelukzalig wil maken, vertelt er dus ook glashelder bij in Psalm 1 wat daarbij hoort. In die bekende woorden die ons bepalen bij de twee wegen. Ja, er wordt dus in de eerste psalm die we nu voor ons hebben meteen een heel duidelijk onderscheid gemaakt. Twee wegen. Er komt een scheiding openbaar. En ik moest denken, zo kwam ik ook aan het thema voor vanmorgen, aan een bekend boekje van de schrijver C.S. Lewis. Ik weet niet of er misschien zijn die het wel eens gelezen hebben. Boekje over hemel en hel. En dat boek heet De Grote Scheiding. Maar wat Lewis in dat boekje duidelijk maakt, wordt ook in Psalm 1 duidelijk. De grote scheiding is niet iets wat pas helemaal aan het eind van ons leven in de eeuwigheid openbaar komt, maar dat begint vandaag, hier en nu. En dat maakt het gemeente ook tot actuele preekstof op deze eerste zondag van het nieuw begonnen jaar. We gaan samen naar Psalm 1 luisteren onder het thema de grote scheiding. Drie gedachten. Psalm vertelt ons van tweeërlei hart, tweeërlei gang en tweeërlei vrucht. De grote scheiding komt openbaar in tweeërlei hart, gang, vrucht. Nou, ik zei al, we gaan dus op de eerste zondag van het nieuwe jaar naar de eerste psalm. Het begin van dat prachtige boek der psalmen, waar we ook zo graag mee meezingen. Maar als je erop let, ik weet niet of u daar wel eens erg in gehad hebt, de eerste psalm waar een compleet opschrift boven staat in dit Bijbelboek, dat is pas psalm 3. Daar hoor je bijvoorbeeld ook dat het om een psalm van koning David gaat, zoals het in veel psalmen gebeurt. Maar die eerste twee, die hebben zo'n opschrift niet. Die vallen als het ware meteen met de deur in huis. En hoe komt dat? Dat komt omdat psalm 1 en 2 samen zelf het opschrift zijn van het hele psalmboek wat nog gaat komen. Alsof ze van tevoren willen vertellen, dat hele liederenboek van Israël, waar gaat dat over en waar is het op gericht? Twee dingen. Waarbij het dan veelzeggend is waar psalm 2 op focust. Als dat een psalm is die meteen al begint te zingen over de koning van Sion, over de vorst die de Messias zal zijn en waarvan gezegd mag worden. En dan heb je weer een zaligspreking. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen en Sions vorst erkennen voor hun Heer. Meteen aan het begin van het psalmboek wordt duidelijk wat de Heere Jezus dus ook al in het evangelie gezegd heeft. Het zijn de schriften die van mij getuigen. Het zijn de schriften, ook de psalmen, die op hem focussen en die je ook elke keer weer hoort zingen over hem die komen zou en die de Messias van Israël zou worden. Psalm 1 is dus ook zo'n inleidende psalm. En die vertelt ons dus de ingrijpende werkelijkheid. Er zijn twee soorten mensen. En als ik nu om mij heen kijk hier in de Emmanuelkerk, ik kan het niet goed inschatten, maar je hebt toch zo een paar honderd mensen bij elkaar. Je zegt nou, iedereen is zo verschillend, dominee. En mensen hebben allemaal een ander karakter en een ander levensverhaal en andere ervaringen. Er zijn zoveel verschillende verhalen als er mensen zijn. Ja, maar het zijn er dus maar twee. En je zou natuurlijk ook nog op een andere manier kunnen nuanceren en zeggen, ja, maar je hebt meelevende mensen in de kerk en je hebt zoekende mensen in de kerk en je hebt mensen die er niks mee te maken willen hebben en die zomaar wat meelopen en dan heb je zomaar drie categorieën. Ja, maar het zijn er eigenlijk maar twee. Twee soorten mensen waarvan we meteen ook maar in deze preek zeggen, het is natuurlijk op zich een wonder dat het er nog twee zijn. Want van nature is er natuurlijk maar één soort mensen. We zijn allemaal kinderen van Adam die allemaal in het paradijs afscheid genomen hebben van God. En die van nature vijandig staan tegenover de Heere. Dat het er nog twee zijn, is aan Gods genade te danken. God die onderscheid maakt waar het van huis uit dus niet bestond. Maar hoe zit dat dan met die twee soorten mensen? Nou, we letten gemeente eerst eens even op een klein woordje, wat wel een heel belangrijk woordje is, en wat u vindt aan het begin van vers 2. Als u uw Bijbel erbij hebt, kan u het zo meelezen. Dat woordje maar. En als je de Bijbel kent, dan weet je dat het evangelie soms in kleine dingen schuil gaat en dat je soms op hele kleine dingen ook moet letten in het Bijbellezen. Maar dat zit hem ook in dat woordje wat hier dus in vers 2 staat. Maar, dat is in de Bijbel vaak een heel belangrijk woord. Zo belangrijk als bijvoorbeeld in Psalm 130, weet u wel, waar een mens uit de diepte aan het roepen is en in zijn ellende dreigt weg te zinken en moet erkennen dat als God zijn zonde in rekening brengt, dat hij dan voor de Heere niet kan bestaan. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Denk aan dat prachtige maar wat Paulus in Efeze 2 laat horen, waar hij eerst ook weer op die ernst van de doodstaat moet ingaan, terwijl we dood waren in zonden en misdaden. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, heeft ons met Christus levend gemaakt. Nou, dat woordje maar is hier ook van cruciaal belang. Kijk, je zou natuurlijk alleen maar op vers 1 kunnen focussen als je je afvraagt, en wat is nou het onderscheid tussen die ene en die andere? Er zijn rechtvaardigen en er zijn goddelozen. Waar zit hem dat nou in? Nou, je hebt altijd mensen gehad die dan in vers 1 blijven haken, blijven zitten. En die zeggen, kijk, dat is dus een man met een bepaald gedrag. Wat voor mensen worden er zalig? Mensen die zich op een bepaalde manier gedragen. Kijk maar wat ze doen. Goede dingen in plaats van slechte dingen. Kijk vooral ook wat hij niet doet, hè? Want er staat in vers 1, hij wandelt niet en hij staat niet en hij zit niet. Allerlei dingen waar een ander zich aan bezondigt, daar houdt deze man zich afzijdig van. En daarom wordt hij zalig. Dat is de taal van de Farizeeër, gemeente. Pas er voor op. Farizeeërs gaan er ook van uit. Je wordt zalig omdat je iets doet. Je wordt zalig vanwege bepaald gedrag. En vooral omdat je dingen niet doet. Maar dat woordje maar herinnert ons eraan dat de beschrijving van die rechtvaardige nog niet compleet is met vers 1. Daar staat inderdaad alleen maar wat hij niet doet. Maar nou zegt vers 2 erbij, en dat is minstens zo belangrijk, wat hij dan wel doet en waar zijn hart ligt. Ja, met name dat, gemeente. Want het blijkt ook in Psalm 1 niet alleen maar te gaan over mijn gedrag. De vraag wordt gesteld, hoe zit het nou van binnen? Want daar gaat het toch in de Bijbel altijd over. Dat is in de tijd van David later ook nog weer gezegd. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Waar ligt nou de liefde van je hart? En dat woord liefde, gemeente, dat heeft te maken met wat daar natuurlijk staat in vers 2. Zijn lust. Een woord wat je in de Bijbel trouwens vaker vertaald ziet worden als welbehagen. Daar hebben we met kerst nog van gehoord, nietwaar? U heeft ook de engelenzang meegezongen. Over in de mensen een welbehagen. Dat lied van de engelen, wat eigenlijk gaat over mensen die delen in het welbehagen van God. Als je zo'n mens mag zijn, weet je hoe dat eruit komt? Dan blijk je zelf ook een bepaald behagen te hebben. Je hebt ook iets waar je warm van wordt, waar je zin in hebt, waar je lust in krijgt. Ik mag ook zeggen, gemeente, want dat zit er eigenlijk achter, datgene waar je nou echt blij van wordt. De herziening, ik zag het net, die heeft, hij vindt zijn vreugde ergens in. Ja, waarin dan? In des Heren Tora. Kennen de kinderen dat woord al? Of anders de kattengezanten? De Tora. Wat is de Tora? Ja, dat is niet alleen maar Genesis tot en met Deuteronomium, hè? En de wet, dat is zeker ook niet alleen maar wat de ouderling vanmorgen voorgelezen heeft. Wel een belangrijk gedeelte uit de wet, Exodus 20, de 10 geboden. Maar Tora is eigenlijk nog veel breder. Je zou het eigenlijk vandaag zo kunnen zeggen, dat is eigenlijk heel de Bijbel. Dat is alles wat God mij vertelt. Over de weg die ik te gaan heb. Over het doel wat hij met me voor heeft. Over de manier waarop ik zalig kan worden. Alles en alles wat van Gods kant komt aan praktische aanwijzingen. Om door dit leven heen straks uit te komen bij het eerste woord van Psalmen. Dat je wel gelukzalig wordt. En denk bij het woord Tora, het woord van God, dan ook maar opnieuw aan de Heere Jezus, gemeente. Ik zei net al, Psalm 1 en 2 horen bij elkaar. Dat woord van God en die Messias van God. Die Messias blijkt uiteindelijk het vlees geworden woord van God te zijn. Dat is iemand wiens lust in des Heren wet is. Dat is iemand wiens leven vol is van Christus. Dat is iemand die bij de Heere Jezus aanklopt om van hem te horen. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is degene, gemeente, van Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En God zal dan in Christus door zijn geest zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Dat is de ene kant dan. Mensen met een bepaald hart, met een bepaalde lust in dat hart. Ziet u het voor zich? Ja, en dan moet je natuurlijk ook die andere kant dan meteen benoemen, gemeente. Er zijn dus ook andere mensen, zegt Psalm 1. Ze krijgen in de psalm trouwens opvallend veel verschillende namen, vindt u niet? Een paar keer lees ik over goddelozen, ik lees ook over zondaren, ik lees over spotters. Ja, dat zijn allemaal typeringen voor een bepaald soort mensen. Goddelozen. Kijk, dat zijn natuurlijk in de tijd van de Bijbel niet mensen die zich vandaag atheïst zouden noemen. Die heb je vandaag. Mensen die met een stalen gezicht beweren, er is helemaal geen God. Zulke mensen bestonden in de tijd van de Bijbel niet. Heb je er wel eens over nagedacht? In de tijd van de Bijbel trouwens, in de middeleeuwen, had je dat ook niet. Heel lang is er onder de mensen eigenlijk praktisch niemand geweest die echt niet geloofde dat er een God was. Maar je had wel altijd vanaf het begin na de zondeval mensen die leefden alsof er geen God is. En dat zijn die goddelozen uit vers 1, gemeente. Zo kan het trouwens vandaag dus nog, hè. Al ben je lid van de kerk, al ga je naar de kerk, maar het puntje bij paaltje komt, je leeft in de praktijk, je denkt en je doet als je de kans krijgt. Alsof God er niet is en alsof die niks over je leven te zeggen heeft. Daarmee is zo'n goddeloze ook een zondaar, zegt vers 1. En zondaar, dat bekende woord, dat kent iedere kattengezant, neem ik aan wel. Van het doel missen. Hè? Je hebt de schietschijf, je hebt de pijl en boog, je mikt en je gaat er een meter naast. Dat is zonde. Je mist het doel van je leven. En die spotters aan het eind van vers 1, dat is wel een hele actuele typering, gemeente. Daar heb je er ook in onze samenleving steeds meer van. Mensen die niet stiekem weg zeggen dat ze er niet aan doen en die niet stilletjes onopvallend proberen om Gods wil te ontlopen en om hun eigen plan uit te denken. Maar mensen die daar nog min of meer trots op zijn ook en die dat in de media ook uitstallen en uitstralen en die ermee kunnen pronken en mee kunnen brallen. zelfverzekerd en hoogmoedig. Ik red het zonder God. Nou ja, daar zit ook een hart achter, nietwaar? Wat bij de een eruit komt aan lust in Gods wet. Hoe zou dat nou zitten trouwens met dat hart van die mensen uit vers 1? Weet u wat mij toen opviel? Ja, zo'n psalm is je bekend en je gaat hem dan toch eens onderzoeken. Dan vallen dingen op waar je nog nooit op gelet hebt. Maar weet u wat mij opviel? Dat op dit punt er eigenlijk een merkwaardige stilte valt in psalm 1. Je kan eigenlijk voortdurend, en dat gaan we in de loop van de preek een paar keer doen, kun je het perfect spiegelen. Ook over hoe dat er dan uitkomt en wat dat uiteindelijk oplevert, wel of niet de Here dienen. Maar op het punt van dat hart valt er ineens een merkwaardige stilte. Vers 2 is redelijk uitgebreid als het gaat over het hart van de rechtvaardige. En dan zou je verwachten dat in vers 4 vervolgens iets gezegd wordt over dat hart van die goddeloze. En dan is het ineens zo voorbij. Alzo zijn de goddelozen niet, punt. Heeft zo'n goddeloze dan niet een hart waar ook lust in te vinden is? Heeft hij dan ook geen verlangens? Heeft hij dan ook geen begeerte? Zijn er dan ook geen dingen waar hij blij van wordt? Natuurlijk, hij heeft 1000 verlangens. Maar het is alsof Psalm 1 wil zeggen, met alles wat een mens achterna jaagt en met alles waar hij dan van denkt te kunnen genieten, is het hart van een goddeloze die voor zichzelf leeft toch maar een lege boel. Een huis wat gemakkelijk een kraakpand van de Satan kan worden. Een armzalig, een vruchteloos, een doelloos bestaan. Nou, gemeente, dat even wat de uitleg betreft van het eerste punt. Maar als ik nou zou proberen de toepassing van dat eerste punt met u te maken, dan wil ik eigenlijk met u even doen wat ze in het ziekenhuis wel eens doen. Er zijn ongetwijfeld verschillenden hier in de kerk of thuis die weten wat het is om een ECG te ondergaan. Een elektrocardiogram, dat je van die stickers op je borst krijgt. En dan gaan ze dus kijken, hoe is de activiteit van de hartspier? Hoe is het gesteld met je hart? Nou, gemeente, dat is precies wat Psalm 1 dus ook vanmorgen van ons vraagt. Hoe is het nou op die eerste zondag van 2024 met je hart? En met de lust, met de liefde, met het verlangen van je hart. Je hebt natuurlijk allerlei gedachten over het nieuwe jaar gehad toen je de jaarwisseling passeerde. En inmiddels zijn we een aantal dagen verder. We hebben nog allerlei plannen misschien, allerlei wensen. Je hoopt van alles wat je dit jaar nog zult meemaken. Maar als je nou de wens van je hart zou mogen uitspreken vanmorgen, zou God er dan in voorkomen? Zou die Messias van God, zou die erin voorkomen? Of zou er eigenlijk alleen maar iets uitkomen wat te maken heeft met dit leven, met tijdelijke dingen? Eigenlijk allemaal dingen die voor jezelf zijn, maar die voor de rest ook geen nut hebben. Ontdekkend, gemeente, vindt u niet? Als je die vraag zou moeten beantwoorden vanmorgen, ook als je jong bent. Waar heb je nou naar uitgezien? En wat hoop je er nou van de komende tijd? Komt God erin voor als je een geestelijk ECG laat maken vanmorgen? Aan welke kant van Psalm 1 blijk ik dan te staan? En als je het nu al een beetje vervelend vindt dat zulke vragen op je hart worden afgevuurd, bedenk dan, want dat geeft toch de positieve toon aan van heel de preek, hoop ik, bedenk dan waar de psalm mee begint. Waarom vraagt God ons dit soort dingen? Waarom wil Hij eraan ons ontdekken dat het van nature niet goed zit? Waarom wil Hij ons met vragen opzadelen waar we een antwoord op moeten vinden? Omdat Hij erop uit is, gemeente. Vindt u het geen wonder dat Hij de moeite nog weer neemt? Hij is erop uit om mensen wel gelukzalig te maken. Vandaar dus die vraag, gemeente. Wat is nou voor de komende 12 maanden je hartewens? En als je daar een antwoord op gegeven hebt, kun je vervolgens nog iets beantwoorden. Dat komt dus ook dan openbaar in de manier waarop je de komende 12 maanden door dit leven zult bewegen. De gang van het leven. De koers van het leven. Natuurlijk komt daar dan ook een verschil in openbaar. En wat zegt onze psalm ervan? Nou, ik heb net in vers 1 en 2 al uitgelegd. Als je het over iemand hebt die de Heere mag kennen, wiens leven om de Messias draait, dan zit er aan dat leven van zo iemand een positieve en een negatieve kant. Allebei. En ik heb net gewaarschuwd om alleen in het ene te blijven steken. Farizeeërs focussen graag op het negatief. Wat doe je allemaal niet? Maar nou draai ik het even om. Vergeet ook niet dat het inderdaad zo is. Als een mens Gods kind mag zijn en genade mag kennen en verlangt naar de goede weg, dan zit daar dus iets in van positief. Vers 2 zei dat, hè, waar gaat je hart dan naar uit? Maar dan blijkt in vers 1 ook dat dat leven van zo'n kind van God ook iets heeft van afstand houden. En toen ik zover was met de preek maken, toen dacht ik ineens vanuit psalm 1 aan psalm 101. Dan heb je die twee kanten ook aan dat leven van zo'n kind van God. Die aan de ene kant zegt, ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. En wat een prachtige belijdenis. Maar een vers later zingt diezelfde man, maar ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Geen goddeloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Zondag 33 zegt het ook al, gemeente. Aan de waarachtige bekering van de mens zitten twee kanten, nietwaar? Daar is iets van de opstanding van de nieuwe mens, maar tegelijkertijd een dubbel proces. Afsterving van de oude mens. Psalm 1 zegt het ook. En met dat psalm 1 dat uitlegt, kun je dus meteen ook weer vragen, hoe zit het dan met die andere mensen? Want Gods kind, de rechtvaardige van psalm 1, moet dus op een bepaalde manier afstand houden. Maar waar houdt hij dan eigenlijk afstand van? En kijk, nou, het gaat over de levensgang van de mensen. Nou wordt psalm 1 opeens wel gedetailleerd over de goddelozen. En dan moet je in vers 1 eens even heel goed letten, gemeente, op de werkwoorden die daar gebruikt worden. En ik zal u eerlijk zeggen dat het niet origineel was dat ik daar zelf op kwam. Eerlijk gezegd heb ik dat ooit zelf als jongen op Urk horen bepreken, maar dat is al heel lang geleden. Maar sommigen van u zullen dat ook nog wel weten. Toen 31 jaar terug dominee Van Dijk intrede deed in onze gemeente hier, toen heeft hij 3 preken gehouden over deze psalm. En wat hij toen vertelde over vers 1 heb ik onthouden. Dat je op die werkwoorden moet letten. Daar is eerst sprake van wandelen. Daar zit nog beweging in. Vervolgens staat er iets over staan, stilstaan op de weg van de zondaren. En aan het eind van het vers, daar zegt iemand, geef me eens een stoel aan. ik ga erbij zitten en voor je het weet zie je hem onderuitgezakt in de kring van de spotters zitten. Wandelen, staan, zitten. Daar zit ontwikkeling in, ziet u dat? Wandelen, stilstaan en erbij gaan zitten. Een punt waar je op moet letten. Ik zeg het ook tegen onze jongeren. Want daar blijkt dus uit dat zonde iets is waar voortgang in zit. Zonde wendt namelijk heel erg snel. En doorgaan op de weg van de zonde kan ervoor zorgen dat zonde steeds makkelijker wordt en dat de drempels steeds lager worden en dat je je geweten het zwijgen oplegt en dat je op een gegeven moment helemaal geen erg meer hebt hoe goddeloos je bent en hoe zondig en hoe spottend. Er zit ontwikkeling in. Tegelijkertijd, ik noem dat maar even zo, er zit in vers 1 dus ook een vertraging. Voel je dat aan? Wandelen, stilstaan, zitten. Het is namelijk een doodlopende weg, zondigen. Het leven leiden van een goddeloze die geen rekening houdt met de God en Vader van Jezus Christus, die bevindt zich op een doodlopend spoor. Hij denkt dat hij vooruit komt. Maar hij loopt eigenlijk vast. Want zonde brengt een mens nergens, gemeente. Tenminste, of je zou het moeten hebben over wat er in vers 6 als conclusie bij staat. Dan zie je waar de zonde een mens uiteindelijk brengt. De weg der goddelozen zal vergaan. Weer proberen toe te passen, gemeente. Net had ik even een medisch instrumentje nodig. Om eens even te kijken hoe zit het nou met ons hart. ECG gemaakt. Mag ik nu iets van internet gebruiken? Een tool. Ik kende het tot voor kort niet. Maar misschien dat er hier jongeren zijn die het wel gebruiken. Ik kwam erachter toen wij met een aantal zendingsdeputaten in november in Thailand rondreisden voor werkbezoek. En een van mijn collega's, die daar heel bedreven in was, die had een smartphone met een app erop en dat heette Polar Steps. Kennen de jongelui dat, Polar Steps? Nou ja, toen die met mijn mensen in Nederland contact maakte, toen konden die mensen van achter hun computer, konden ze precies zien, live, waar wij in Thailand in de auto of in het vliegtuig zaten. Je kon precies volgen wat voor route iemand op dat moment aan het maken was. Heel knap en heel bijzonder, vond ik. Maar als we nou eens even, gemeente, geestelijk gezien onze Polar Steps aanzetten vanmorgen. En God kijkt mee. Wat voor route tekent zich dan af waar ik op dit moment op ben. Welke kant gaat dat nou eigenlijk uit? De route die ik ook heb gekozen om voort te zetten aan het begin van weer een nieuw jaar. Welke richting loopt dat nou uit? God kan dat van bovenaf heel goed zien, gemeente. Maar we moeten het zelf ook zien. Ben je bezig een weg te gaan die doodloopt? Of is het een weg waarvan je zegt, het is wel vallen en opstaan soms, maar het is wel een weg waarin ik doorgaande bekering probeer te zoeken. Opstaan, afsterven. En natuurlijk is het leven van een kind van God geen ideaal leven. Dat je zegt, nou, dat is iemand die dan altijd de goede keuzes maakt. Dat is iemand die altijd 100% klaar staat om iedere morgen God weer te gaan dienen, was maar waar. Net zoals trouwens er ook omgekeerd natuurlijk ook onbekeerde mensen denkbaar zijn, die misschien op 1 januari of misschien vanmorgen nog wel ook opgestaan zijn met de gedachte van ik ga het nou eens een keer helemaal anders doen. Voornemens. Ja, voornemens zonder genade die sneuvelen een keer, gemeente. Iemand zou kunnen zeggen natuurlijk, wat dat betreft is die dichter van Psalm 1 natuurlijk wel heel zwart-wit, dominee. Hij is zo klaar met zijn lied, het is ook maar 6 versjes, maar er zit niet heel veel nuance in. Het is of, en die rechtvaardige doet het goed en die goddeloze doet het helemaal niet goed. Maar ligt dat nou niet genuanceerder? Nou ja, op zich natuurlijk, gemeente, zijn er genoeg plekken in de Heilige Schrift waar die nuance wel aangebracht wordt. Maar Psalm 1 is geschreven om ons weer eens heel duidelijk te confronteren met het feit dat er dus uiteindelijk maar 2 opties zijn. En dat die 2 wegen die een mens kan gaan ook allebei hun eigen eindpunt opleveren. Ik zal een ander voorbeeld noemen. Stel je voor, je hebt 2 mensen die lopen met iets onder de arm rond. De een heeft een baksteen onder zijn arm. Ik weet niet wat hij ermee voor heeft. Hij loopt er een beetje mee rond. Hij kan hem overal en nergens heen sjouwen. Een ander die heeft aan een touwtje een ballon gevuld met gas in zijn hand. Daar loopt hij ook een eindje mee heen en weer. Daar kan hij allerlei straten mee inslaan. Maar op het moment dat allebei datgene wat ze in hun hand hebben loslaten, dan kun je van tevoren 100% zeker voorspellen welke kant het op gaat. De baksteen gaat als een baksteen naar de grond. En die ballon met gas gaat natuurlijk de lucht in. Gemeente, zo moet u eigenlijk Psalm 1 ook lezen. Natuurlijk kent het leven allerlei keuzes en allerlei wegen en allerlei uitzonderingsmomenten. Er zijn allerlei struikelpartijen in het leven van een kind van God. En ik zei al, een mens zonder genade kan soms ook een slecht gevoel over zichzelf hebben en dan allerlei plannen maken om het een keer anders te gaan doen. Maar uiteindelijk, de een trekt naar beneden en de ander trekt naar boven. Er zit in ons aller leven, gemeente, laat ik het zo zeggen, een rode draad. En die rode draad moeten we vanmorgen opsporen. Welke richting ben je nou aan het uitlopen? Ik vraag niet wat voor kronkels er in die weg zitten. Ik vraag niet of het af en toe een stippenlijn is. En dat je zelf ook soms niet eens meer weet waar je nou precies loopt en wat je aan jezelf hebt. En wat je nou eigenlijk wilt. Dat zijn dingen waar een kind van God 1000 keer mee kan worstelen. Wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? Maar als je over langere tijd kijkt, welke richting beweegt dit nou op? Ben ik bezig naar God toe te wandelen? Naar God en naar Jezus toe te groeien? Of ben ik bezig om elke keer een stapje bij hem weg te lopen? Dat verschil, gemeente. En u heeft natuurlijk al lang begrepen welk reisadvies God in Psalm 1 ons mee wil geven. Mag ik er nog een schepje bovenop doen? Als de Heere dan via die psalmdichter die ene van die 2 wegen als de goede aanwijst, geeft hij er nog een speciale belofte bij ook nog. Misschien dat het nog mensen over de streep haalt, nietwaar? Om te zeggen, Heere, wilt u me dat nou ook leren? Deze weg te gaan. Weet je wat de extra belofte is? Moet je eens in vers 6 kijken. Dat is wel een hele speciale belofte van God voor zijn kinderen. De Heere, staat er, kent de weg van de rechtvaardigen. Betekent dat hij van de goddelozen niet afweet en dat hij niet weet wat mensen zonder genade allemaal uitspoken? Ja, zeker wel. En er komt ook een moment dat ze het zullen weten, dat hij het geweten heeft. Maar kent, ja, dat is in de Bijbel zo'n bijzonder woord, gemeente. De eerste keer als je het in de Bijbel voorkomt, gaat het over een bevalling. Dat het eerste kind ter wereld komt, hoe komt dat? Dat kwam omdat Adam zijn huisvrouw Eva bekende. Nou, dat is veel intiemer, dat snapt iedereen, dan op een afstandje een beetje onbewogen zitten toekijken via een beeldscherm. Nee, dat God de weg der rechtvaardigen kent, dat betekent dat hij erbij is. Gods kind maakt over deze wereld geen solo reis. Je hebt wel eens van die mensen, hè, die alleen ervoor kiezen om met een of ander schip over de oceaan te gaan varen, solo reis. Nou, Gods kind maakt nooit een solo reis. Als je door Christus deze weg mag gaan die God ons aanwijst, dan zegt de Heer, maar dan ga ik mee. Jij weet ook nog niet wat er gaat komen, ook niet in die andere 51 weken van 2024. Maar ik ga mee. En hoe kan het dat hij meegaat? Vanwege Emmanuel. God met ons, om Jezus wil. Kan God dit beloven aan zondaren? Ik hou je weg niet alleen in de gaten, maar ik ben erbij betrokken. Ik ben zelf je reisgenoot. Dezelfde gemeente wat later Asaf in zijn psalmen zal zingen, weet u wel. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. En het wordt aan degene die de Heere mogen kennen als een troost verkondigd vanmorgen. Maar ik mag het natuurlijk ook als een aansporing weer vertellen tegen mensen die de Heere nog niet kennen. Ga niet alleen door het leven. Die last is veel te zwaar. Laat één uw sterkte, troost en uitzicht geven. Ga tot de middelaar. Maakt zo'n verschil, gemeente. Allereerst dus wat het hart van een mens betreft. In de tweede plaats wat de gang van een mens betreft. We gaan nu gauw verder naar de derde gedachte. Want dat heeft dan ook uiteindelijk gevolgen voor de vrucht. We hebben al begrepen, ik had over een doodlopende weg, dat het leven zonder genade, zonder Christus, zonder de geest, zonder Torah, zonder luisteren naar het woord, dat is een doelloos, uitzichtloos en vruchteloos bestaan. Maar hier in Psalm 1 wordt ook de andere kant verkondigd. Een vruchtbaar leven. En dat is de derde tegenstelling waar we dus in de psalm op stuiten. Eerst ging het over hoe zit het van binnen. Vervolgens, hoe komt het eruit? En in de derde plaats dan, hoe loopt het af? Waar leidt dat nou toe? Nou ja, dat is dus weer een hele scherpe tegenstelling gemeente. De grote scheiding die hier begint, wordt een keer definitief. Denkt u aan de plaat van de brede en de smalle weg die vroeger aan de muur hing bij veel mensen thuis. Die kloof wordt steeds dieper en breder en wordt een keer definitief. Zoals Jezus trouwens aan het eind van de bergrede het ook in het beeld van de bouwers kan zeggen. Iemand die op het woord van Christus bouwt, blijft eeuwig bestaan in de grootste stormen. Maar datgene wat het van het andere huis gezegd moet worden. Zijn val was groot. Het huis wat niet op de rots was gefundeerd. Tweeërlei vrucht, gemeenten. Ik kijk eerst weer even naar die rechtvaardige. Wat vindt u van dat derde vers van de psalm? Toen ik het op me liet inwerken, toen dacht ik, het is net alsof je weer even een blik mag slaan in dat paradijs wat er ooit geweest is aan het begin van de Bijbel. Hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. En dat woord vruchten, daar gaat het natuurlijk om, gemeente. Vruchtbaar leven. Trouwens, daar had ik ook nog nooit erg in gehad. Maar ik vond het wel vertroostend dat er ook in vers 3 bij staat, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Ik dacht, dat geef ik ook maar even door vanmorgen. Want kijk, je kan natuurlijk altijd, als je het hebt over vrucht dragen en over nuttig zijn en vruchtbaar zijn, ook in godsdienst, zou een mens weer zo aan de haal kunnen gaan en in eigen kracht proberen om er wat van te maken en grote, hoge verwachtingen van zichzelf hebben, of denken dat God veel van je verwacht en dat hij veel meer van je verwacht dan dat je eigenlijk aan kan, dat de mens er helemaal overspannen over zijn toeren van raakt. Maar ik las ergens laatst, ik weet niet waar, iemand die zei, er is ook in de natuur geen boom en geen struik en geen plant die 52 weken van het jaar vrucht draagt. Dat is geen mooie gedachte. De Heere vraagt ook in 2024 niet het onmogelijke van zijn kinderen. Maar ze mogen wel, als aan zijn hand, onderbiddend opzien tot hem in de afhankelijkheid van zijn geest, op zijn tijd vrucht dragen. Voor hem, voor hun naaste en ook voor zichzelf. Nou, iemand zegt, dominee, u zegt net vers 3 doet een beetje denken aan het paradijs. Ja, als ik het hele vers nou uitlees, dan heb ik ook het gevoel dat het al te paradijselijk wordt voorgeschilderd. Want ja, dat is natuurlijk een hele mooie gedachte, hè? Als een boom, een waterbeken, vrucht op zijn tijd, zijn blad valt niet af. En al wat hij doet zal wel gelukken. Is dat niet in strijd met de realiteit van het leven van een gelovige? Er zitten er hier zat, die weten ook wat er in die andere psalm staat over het leven van een rechtvaardige. Velen zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Dat staat in psalm 34. Maakt psalm 1 het dan te mooi? Nee, psalm 1, gemeente, die wil het nou weer even heel zwart-wit tegenover elkaar stellen. Die psalmdichter weet heus wel dat er allerlei teleurstellingen zijn en losse eindjes en vragen waar je niet uitkomt. En dat je zegt, Heer, hoe kan het nou? Nou heb ik u gezocht en nou is het op deze manier afgelopen. Maar ik zei net al, psalm 1 is niet de psalm van de nuance. Dat komt in de rest van de Bijbel genoeg aan de orde. Psalm 1 wil het gewoon heel duidelijk tegenover elkaar zetten. In het algemeen geldt deze regel, zegt psalm 1. Wie de Heere zoekt en wie voor zijn aangezicht wil wandelen, die ondervindt daarin zegen. Zelfs in ramp en tegenspoed zongen we trouwens net, hè. Maar er zijn er dan misschien ook wel die daar vanmorgen iets van zouden kunnen vertellen, hoe dat dan gaat. Gezegend worden in ramp en tegenspoed. Dat je uit je leven vertelt en dat je zegt, dat juist doordat God die ramp en tegenspoed in mijn leven heeft gegeven, ben ik hem nog meer nodig gaan krijgen. Juist omdat het allemaal niet van een leien dakje ging, ben ik nog meer gaan bidden. Ben ik nog afhankelijker geworden. Heb ik nog meer geleerd hoe ik genade nodig heb. Maar het is een gezegend leven, gemeente. En Gods kinderen mogen de Heere daarom ook nooit van onrecht beschuldigen. Soms zien ze het achteraf pas, maar ze komen altijd weer op dat punt uit. God is en was goed voor een slecht mens. Andersom, ik zeg het maar weer met een psalm, gemeente. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En weer kan iemand zeggen, nou ja, maar als ik de krant dan lees en de sites bekijk en het nieuws volg, Er zijn zoveel mensen die voor de wind wegleven en die niks aan God gelegen laten liggen. En die op allerlei manieren genieten van het leven. Ze huppelen door het leven heen. De miljardairs en de sterren van deze wereld. En ze mogen er even mee spelen, zei iemand een keer. Ze kunnen misschien een paar jaar als de spotters uit vers 1 brallen en zelfverzekerd zijn. Maar ik ken ook nog een psalm, psalm 92, die zegt, weet je waarom dat nou eigenlijk zo is? Waarom de goddelozen groeien als het kruid? Opdat ze tot in der eeuwigheid verdelgd worden. En daar weet psalm 1 ook van. Dat kaf uit vers 4, gemeente. Ziet u het zomaar over de akker wegstuiven? Dat waardeloze kaf. Het weegt ook nog niks. Maar daarom, als er een windvlag over de akker gaat, het waait weg en je ziet nooit meer terug. En dan zal de laatste vrucht van beide wegen openbaar komen, gemeente. Dan zullen de verrechtvaardigen in de vergadering verzameld worden, zegt de psalm. Ze zullen voor Gods troon samen mogen komen, om God dan eeuwig de liefde van hun hart te mogen tonen. Maar daar zullen de goddelozen niet bestaan. Geen plaats in dat nieuwe paradijs, onder die nieuwe hemel. Gemeente, we hebben elkaar vragen gesteld vanmorgen. Waar gaat het leven nou heen? Waar zal dit jaar heen gaan? En ik dacht, ik vraag er dit ook bij. Er zijn op oudejaarsavond hier in de gemeente ook heel veel namen voorgelezen. En vanmorgen hadden we weer rouwdragenden. Maar als nou dit jaar voor u of voor mij het jaar van de oogst wordt, misschien wordt het dat voor ons allemaal wel trouwens. Maar aan welke kant van psalm 1 heeft dan je naam gestaan? Ik zeg nog een keer, eerste woordje van de psalm, laat er geen twijfel over bestaan. Welk deel God ons vanmorgen gunt met de liefde van zijn hart, om ons daarom zijn zoon aan te prijzen en ons door zijn geest te laten bearbeiden. Opdat wij wel gelukzalig zouden zijn en het eenmaal eeuwig worden. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. Hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Amen.